Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom, ook die bezoekers in ons midden. Die afkondigings namens die kerkraad, Leni hier niet, maar die collectus is kerk en hulpbehoevende kerken. En dan is het vandaag voorbereiding van nachtmaal wat volgende week zal plaatsvinden. Dit is anders als wat het op die kalender aangegeven is. Op die kalender staan het die week daarna eerst, maar dit is volgende week nachtmaal. Gemeente na Fotum en Seengroet sal ons saam sing, Psalm 65, en daarvan verse 1, 2 en 3. Kom ons, verhef ons harte tot God en gaan staan. Ons hoop is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons gaan na die Heere in gebed en vra seën oor hierdie eredienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, Heere, ons mag een tweede keer
hier bij elkaar wees. Ons mag uw naam aanroep. Ons mag uw loof en prijs. Heere, u is dit, wat in uw goedheid hier die dinge aan ons skenk. Vir ons om weer voor u te nader, ons skuld te bely, klein te word en te besef dat ons dit alleen uit genade uit uw hand ontvang. Heere, ons mag weer uit uw woord hoor. Ons mag daardoor gevoed word, daardoor versterk word. Ons mag weer kracht ontvang en zekerheid van uw goedheid, uw verkiezende genade. As ons weer een paar artikels uit Dordtse Leerreëls behandel vanavond. Laat ons geopende oren en ontvankelijke harten hee, dat ons die woord ook ons eigen zal maken en daarvolgens zal wandel. Heere, ons bid u al hier die dingen om Jezus Christus alleen. Amen. Kom ons lees saam uit Romeine 8, in verband met die behandeling van Dordtse Leerreëls artikel 5, artikel 6, 7, 8 van hoofdstuk 5. So ons lees eers maar Romeine 8. Daarvan verse 18 tot 39. Want ik reken dat die leiding van die tegenwoordige tijd niet opweegt in die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar zal worden. Want die schepping wacht met rijkhalsende verlangen op de openbaarmaking van die kinders van God. Want die schepping is aan die nietigheid onderworpen, niet gewillig niet, maar ter wille van hom wat het onderwerp heet. En die hoop dat ook die schepping zelf vrijgemaakt zal worden van die slavernij van die vergankelijkheid tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood en tot nou is tot nou toe. En niet alleen dit niet, maar onszelf ook, wat de eerstelingen van die geest het, ons zucht ook in onszelf een afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gezien wordt, is geen hoop niet. Want wat iemand ziet, waarom hoop hij dit nog? Maar als ons hoop wat ons niet ziet, nie, dan wacht ons daarop met volharding. En net zo komt ook die geest ons zwakheden te hulp. Want ons weet niet recht wat ons moet bid niet, maar die geest zelf treft ons in met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij wat die harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van die geest is, omdat hij ooreenkomstig die wil van God voor die heiliges intree. En ons weet dat verhullen wat God lief heeft, alles ten goede meewerkt, verhullen wat naar zijn voornemen geroep is. Want die wat hij van tevoren geken het, die heeft hij ook van tevoren verordineerd, om gelijkvormig te wees aan die beeld van zijn zoon, zodat hij die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hij van tevoren verordineerd het, die heeft hij ook geroep. En die wat hij geroep het, die heeft hij ook gerechtvaardig. En die wat hij gerechtvaardig het, die heeft hij ook verheerlijk. Wat zal ons dan van hier die dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons wees? Hij wat zelfs zijn eigen zoon niet gespaard niet. Maar om voor ons allemaal oorgegeet, hoe zal hij niet samen met hom ons ook alles genadiglijk skenk niet? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Heere is nie. Kom ons sing nou saam uit Psalm 33 vers 1, 5 en 6. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer, dit pas oprecht is God te loven en uit te jubel tot sy eer. Laat ons dit ook doen.
Thank you.
Kom ons blaai nou na die Dordtse leerreëls en dan lees ons saam artikel 6 tot 8. Artikel 6 tot 8 van hoofdstuk 5. God wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlijke besluit van die uitverkiesing sy heilige geest nie heeltemal van sy eiendom af weg nie, selfs nie in 'n jammerlijke sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val, dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe, dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en heeltemal deur hom verlaat, hulle self in die ewige verderf stort nie. Wanneer hulle so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onvergankelijke saad waaruit hulle wedergebore is, sodat die dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en geest seker en krachtig tot berou. Die gevolg is, dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het, van harte en volgens die wil van God, berou het en deur die geloof met 'n gebroken hart, vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is, deur die geloof in hom, eerbiedig hulle sy ontferming, om daarna met groter ijver hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk. Dat hulle nie heeltemal uit die geloof en die genade uitval of ook tot die einde in die sonde bly of verlore gaan nie, verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie, maar weens die genadige barmhartigheid van God. As dit van hulle afgehang het, kon dit nie alleen maklik gebeur het nie, maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur het. Maar omdat dit van God afhang, kan dit glad nie gebeur nie. Immers, sy raad kan nie verander, sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneme kan nie herroep, die verdienste, voorbinding en bewaring van Christus kan nie krachteloos gemaakt word nie, net so min as wat die verseeling deur die Heilige Gees verijdel of vernietig kan word. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, watter soort leerder is jy? Sommige kenners meen elke mens leer anders. Een persoon is dalk meer audioleerder. Hulle leer deur goed te luister. Een ander een leer dalk deur beter deur met hulle hande betrokke te wees. Nog een ander kan een visuele leerder wees. Hulle leer beter as hulle dinge sien. God weet het, en daarom spreek hy ons in sy wysheid op verskillende maniere aan. Die meeste van die tyd kommunikeer hy met ons deur sy woord. Soms kry ons echter ook een multisintuiglike aanbieding van die evangelie, namelijk met die nagmaal, wat ons volgende week hoop te vier. Dan spreek God ons nie net deur ons ore aan nie, maar ook deur ons oor, ons hande en ons tong. Met die nagmaal teken en verseel God aan ons sy evangeliebeloftes in Jesus Christus. So seker as wat jy die brood en die wijn kan sien, aanraak en proef, so seker is die lichaam van Christus vir jou geoffer en sy bloed vir jou uitgestort. In sy wysheid, selfs in die Bybel, gebruik God prentjies om die troos van die evangelie thuis te bring. Nie prente in die sin van diagramme, tekeninge en foto's nie,
Hij gebruikt woordprinten. Hij gebruikt helder illustraties om ons te helpen om ons verlossing in Christus te verstaan. Daar is 3 zulke printen of illustraties in die artikels van die Dordtse Leerhuls wat ons vanavond behandel. In artikel 7 lees ons van die onvergankelijke zaad van wedergeboorte. Wedergeboorte is die nieuwe geboorte waarvan Jezus praat in Johannes 3. Dit wordt beskryf as 'n saad wat nie vernietig kan word nie in 1 Petrus 1 vers 23. Deur die woord van God word hier die saad in die uitverkorenes geplant, soos 'n saad wat in 'n tuin geplant is. Die saad kan nie vernietig word nie, dit is onverganklik. Dit sal groot word en het sal vrugte oplever. Daar is sekuriteit in hierdie prentjie. Wedergeboorte is onvergankelijk. In artikel 6 lees ons van die staat van die regverdiging. Dit is die Bijbelse prentjie van regverdiging. Dit is die prentjie van een hofsaal. God is die rechter. Ons is beskuldig van rebellie en verraad teen hom. Jezus Christus verdedig ons met sy volmaakte leven, lijding en dood. Ons kyk na hom in geloof en vertrouw dat hy dit alles gedoen het. Vir ons. God aanvaar sy verdediging en verklaar ons regverdig. Christene is dus in 'n veilige staat van regverdiging. Let goed op wat het beteken, jou staat van regverdiging kan nie verander of verloor word nie. As God jou regverdig verklaar het, is jy vir altyd en ewig regverdig in sy oor. Dit is 'n veilige staat. En die laaste een is ook in artikel 6, die genade van aanneming. Regverdiging bring ons van die hofsaal na die gezinskamer. In sy genade, nadat hy jou regverdig verklaar het, kom die rechter van die rechtbank af, en hy sit sy arm op jou skouer en sê, welkom by my familie. God is ons vader en ons is sy geliefde kinders. Ons is veilig in sy familie. Dit is asof ons aannemingssertifikaat in onuitwisbare ink geskryf is. Onuitwisbare ink kan nie uitgevee word nie. As jy deur sy genade in Godse familie aangeneem is, is jou posisie in daardie gesin 100% ingesluit. Ons het dus hier die 3 Bybelse beelde, wedergeboorte, regverdiging en aanneming. Hulle beet allemaal dieselfde uit, en dis die thema, die uitverkorenes is veilig in hul redding. En ons gaan vanmiddag dieper in daar die prachtige ware delf, terwyl ons oorweeg waarom en hoe. Ek herhaal dit geweer. Die uitverkorenes is veilig in hulle redding. En ons gaan dieper daarna kyk, as ons oorweeg waarom en hoe. Ons begin met waarom die uitverkorenes veilig is in hul verlossing. Dit is nie as gevolg van hul eie krag of wilskrag nie. Ons het reeds geleer dat heiliges dagliks sondes van swakheid het. Ons het geleer dat ware gelowiges selfs in gruwelike sondes kan val. Dit is duidelik dat ons selfs as wedergebore regverdige kinders van God nog steeds 'n neiging het om teen hom in opstand te kom en van hom af weg te dwaal. Ons kan dus nie na onsself kyk vir sekuriteit nie. Daar is rede waarom dit in Spreuke 28 vers 26 sê, wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Daarin is daar geen sekuriteit nie. Daarom, sê artikel 8 van die leerreëls, oor of ons verlore sal gaan, as dit van ons afgehang het, kon dit nie alleen makkelijk gebeur het nie, maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur. Ons moet opwaarts kyk na die drie enige God. As ons veilig in ons verlossing gaan wees, het ons die God nodig wat ryk is in barmhartigheid. Vir ons ewige sekuriteit is ons ten volle afhanklik van die onverdiende genade van God. Genade beteken medelye, deernis vir die swakkes en hulpeloses. Dit is wat die drie enige God vir die uitverkorenes het. Hierdie God het 'n onveranderlike doel in die uitverkiesing. Een van Godse kenmerke of eienskappe is sy onveranderlikheid. Wanneer ons sê dat God onveranderlik is, bedoel ons dat hy nie verander nie. Hy lê altyd dieselfde. Volgens Efesiërs 1 het God voor die skepping van die heelal die redding van die uitverkorenes bepaal. Soos die God wat het gemaak het, kan daar die besluit nie verander word nie. Ons is veilig in ons verlossing as gevolg van Godse onveranderlikheid. Hy sal nooit verander nie, daarom is ons veilig. As jy vir 'n oomblik na artikel 8 kyk, sal jy sien dat daar 'n hele string kannies in die tweede helfte van daardie artikel is. Die uitverkorenes kan onmoontlik verlore gaan. Waarom nie? Sy raad kan nie verander. Sy belofte kan nie verbreek. Die roeping na sy voorneme kan nie herroep. Die verdienste, voorbinding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie. Net so min as wat die verseëling deur die Heilige Gees nog verijdel, nog vernietig kan word. Dit is van die mooiste en meest vertroostende woorde in die Dordtse leerreëls. In sy laaste gemeente, het dominee Bredenhof, toe hy vir die katkassante daar geleer het, het een van hulle gesê, dat wat ons hier in artikel 8 het, is die kannies van Dordt. Al hierdie kannies hou verband met wat die drie enige God nie kan en wil doen nie. Hy kan en wil ons nie los nie. Die uitverkorenes is veilig in hul verlossing as gevolg van Godse besluit van uitverkiesing, as gevolg van Godse onfeilbare belofte, sy onherroepelike doel. Dit is as gevolg van die werk van Christus, wat nie uitgekanselleer kan word nie, en die werk van die Heilige Gees, wat nie ongedaan gemaak kan word nie. Dit is alles God. Alles as gevolg van Hom, nie ons nie. Jy kan dit ook sien in die geleese skrifgedeelte, Romeine 8. Kom ons kyk na vers 30. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hierdie vers staan bekend as die goue ketting van verlossing. Daar is 'n ketting van dinge hier wat God doen, wat die ewige verlede verbind met toekomstige heerlikheid vir die gelowige. Dit word alles uitgebeeld asof dit reeds volbring is. Dit alles saam is beslis vir die gelowige gedoen. Dit maak nou sin wanneer dit kom by uitverkiesing, roeping en regverdiging. Maar wat van verheerliking? Is dit nie iets wat nog in die toekoms is vir gelowiges op hierdie aarde nie? Die nota in die ESV Study Bible sê dit soos volg: Paul speaks of glorification as if it were already completed, since God will certainly finish the good work he started. Paulus gaan dus vanuit de voorveronderstelling uit. Daar is ook een verwijzing naar Filippense 1 vers 6, omdat ik juist hierop vertrouw dat hij wat de goede werk in jullie begin het, dit zal voleindig tot op die dag van Jezus Christus. Daar leert die Heilige Geest ons om vertrouwen in God te hebben, dat hij beslist die volle maat zal bereiken van alles wat in ons verlossing ingesluit is. Onze securiteit rust in God in wat hij voor ons gedoen het, of doen. In Romeine 8 vindt ons ook securiteit in die liefde van God. Denk aan die retorische vraag in vers 35. Wie zal ons scheiden van die liefde van God? Dit is een retorische vraag. Dit betekent dat die antwoord voor die hand liggend is. Daar is niks en niemand wat ons van Christus' liefde kan scheiden. Dit is securiteit, recht daar. En dan ook vers 38 en 39. Want ik is zeker dat geen dood of leven, of engelen of overheden of machten, of tegenwoordige of toekomende dingen, of hoogte of diepte, of enige ander schepsel, ons kan scheiden van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus ons Heere is niet. Prachtig. Niks kan in die pad van Godse liefde staan niet. En omdat het waar is, kan en moet ons vol vertrouwen wees, dat Hij ons altijd zal vasthouden. Dus geliefdes, vertrouw jullie God, dat Hij nooit zal ophouden om jullie lief te hebben. Als Hij jou gekies heeft, als Hij jou laat wedergeboren heeft, als Hij jou aangeneem heeft, is jij veilig in Zij liefdevolle handen. Als Hij rijk is aan onverdiende genade, is jij beschermd in Zij koninkrijk. Als Zij raad niet veranderd kan worden en Zij belofte niet kan mislukken, is jij veilig in Zij zorg. Als die verdienste, voorbidding en behoud van Christus niet tot niet gemaakt kan worden, hoe kan jij werkelijk in Christus gloeien en dan verloren gaan? Als die versieling van die Heilige Geest niet gedwarsboom of verijdeld kan worden, zal jij waarlijk volhard tot op die dag van glorie. Kom ons leer nou hoe God ons veilig houdt in ons verlossing. Daar is dingen wat Hij in ons en door ons werk om ons op die rechte pad te houden. Hier die dingen wordt in artikel 7 beschrijf. Ons belei dat als die Heilige Geest werkelijk in die hart van een uitverkoren persoon woont, Hij altijd bekering in daar die persoon zal bewerkstelligen. Of dat nou met dagelijkse zondes van zwakheid of gruwelijke zondes is, die Heilige Geest zal altijd met die woord van God werken om ware gelovigen naar God terug te brengen wanneer hulle afgedwaald het. Als gevolg van Godse genade zal daar altijd bekering bij ware christenen wees. Nou heb ik al een paar keer die woord bekering gebruikt, en het is goed dat ons duidelijk is over wat het betekent. Hier die woord het ook een prentje achterom. Eindelijk in die Bijbel een paar prenten wat met bekering verband houdt. Maar kom ons gebruik vanmiddag net één van hulle. Een wat die, van die Bijbelse woorden voor bekering het die idee van een U-draai. Bekering behelst een 180 graden verandering van richting. Je hebt één kant toegegaan en nu ga je helemaal in de tegenovergestelde richting. Dit is wat bekering is. Bekering behelst een wegdraai van zonden en een wending naar God. Dit is een wegdraai van die pad van zonde en een terugkeer naar die pad van God. Dit is die prentje van bekering, een U-draai. Bekering is een gave van God. Wanneer hier die gave door die Heilige Geest gegeven wordt, gebeurt zekere dingen. Artikel 7 van die leerreels noemt hier die dingen. Die gevolg is dat die gelovigen over die zonde wat hulle gedoen het, van harte en volgens die wil van God berouw het. Die Bijbel praat van twee types droefheid oor sonde. Je kan het vinden in 2 Korintiërs 7 vers 10. Want die droefheid volgens die wil van God werken onberouwelijke bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werkt die dood. Dus, daar is een goddelijke droefheid en daar is een wereldse droefheid. Wereldse droefheid of verdriet neem God niet in acht niet. Dit is die soort droefheid waar jij spijt is dat je uitgevangen is. Jij is jammer dat jij ontbloot en verneder is. De zelfzuchtige, narcistische droefheid. Maar God neemt het niet in acht niet. Goddelijke droefheid en verdriet oor zonde is gefocust op God. Hoe ons zondes hom allereerst beledig en bedroef het. Na Davids ernstige zonde in 2 Samuel 11, het hij waarlijk berouw gehad en die bewijs is in Psalm 51. Davids droefheid oor zijn zonde was God vruchtig, en je kan het zien in Psalm 51 vers 6, tegen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in uw oor. David het besef dat zijn zonde boor alles tegen God was. Dit is goddelijke droefheid in bekering. Nog iets wat in die ware bekering van die uitverkorenes gebeur, is dat hulle vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. Bekering sluit gebed in. Bekering sluit in om na God te gaan in gebed, en nie net om jammer te sê nie, maar ook om sy vergifnis in Jesus te vra. Ons vra dat ons Vader ons sonde sal uitwis, dat uit sy oor sal verwyder as gevolg van wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons vra ons hemelse Vader om hier die struikelblok uit die pad te neem in ons verhouding met hom. En wanneer ons dit doen, moedig 1 Johannes 1 vers 9 ons so aan. As ons ons sondes bely, hy is getrouw en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Wanneer ons tot bekering gebring wordt, kan ons vol vertrouwen wees dat God ons verhouding met hom sal herstel. En dan zal ons die gunst van een verzoenende God ervaar en zijn barmhartighede en getrouwheid aanbid. Bekering brengt jou om weer Godse liefde te ervaar. Bekering brengt jou tot aanbidding en dankbaarheid. Laastens leidt Godse gave van bekering ook tot de hernieuwde verbintenis tot ons heiligmaken. Heiligmaken is die proces om meer en meer soos Christus te word. Dit is waar oor die laatste sin van artikel 7 gaan. Dit sê om daarna met groter ijver hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk. Dit is een verwijzing naar Filippense 2 vers 13. Om je eie heil uit te werk, gaan nie daar oor om je weg naar God te verdienen, maar om die rechte reactie uit te leef op wat God voor jou verlossing gedoen het. Het gaan oor heiligmaking, om toegewijd te wees aan God en sy wee in elke aspect van ons levens. Nou, voor alle duidelijkheid, die skrif roept ons op tot bekering. Daar is een menselijke verantwoordelijkheid om te bekeren. Jij moet jou van jou zondes bekeren en een geloof naar Christus toe draai. Ja, maar hier in die Dordtse leerreels is die focus niet op die menselijke verantwoordelijkheid niet, maar op hoe bekering iets is wat God met zijn geest en woord in ons hart te werk. Het gaat hier over die feit dat bekering een gave is. Aangezien het waar is, behoort ons ook voor bekering te bid. Ons behoort God gereeld te vragen voor kracht van zijn geest en leiding uit zijn woord, zodat ons van al ons zondes zal bekeren, of dat nou dagelijkse zondes van zwakheid of gruwelijke zondes is. Wanneer ons sien dat diegene vir wie ons lief is in sonde verval, behoort ons ook vir hulle bekering te bid. Ons behoort te bid dat God hulle na homself sal terugbring. Maar wat as daar geen onmiddellike verandering is nie? Of wat as die goddelike verdriet oor een of ander sonde skaars aanwesig is? Of dalk lyk dit of dit glad nie aanwesig is nie? Wat as dit lyk asof God die gawe van bekering oor sonde weerhou? Kom ons gaan terug na die prenking van een U-draai. Daar kan verskillende soorte U-draaie wees. Bijvoorbeeld, een man loop in een richting en dan besef hy dat hy in die teenoorgestelde richting moet gaan. Hy draai dadelijk om. Bijna onmiddellik het hy 180 graden omgedraai. Nou stel je voor dat de vrou op een fiets ry. Sy besef dat het die verkeerde pad is. Sy moet stadiger ry, dalk stop, fiets omdraai, om in die andere richting te draai. Die proces is een bietjie meer ingewikkeld. As dit een motor was, sou meer tyd en ruimte nodig wees om die U-draai te maak. En stel je voor, jy is die kaptein van een van hierdie groot vliegdekskepe. Jy besef dat jy in die verkeerde richting vaar. Vliegtuigskepe kan nie sommer omdraai nie. Dit gaan baie tyd in oseaan neem om 'n U-draai met 'n vliegtuigskip te maak. So is dit met bekering. Sommige sondes is klein en bekering kan relatief eenvoudig wees. Dit vat nie baie van God om die U-draai in ons te werk nie. Dit gebeur vinnig. Ons word dadelijk omgedraai. Maar sommige sondes is ernstiger. Sommige sondes is selfs so groot soos 'n vliegdekskip. God kan dan tyd neem om die U-draai in ons te werk. Hy is in staat om dit vinnig te doen, maar soms werk hy ook stadig. Soms kan ons nie eens sê dat hy werk nie, maar hy doen. Hy doen dit op sy manier en op sy tyd. Geliefdes, hierdie dinge is waar, of dit nou bekering in onsself of ander gelowiges is. As ons vir bekering gebid het, en daar is geen onmiddellike resultaat nie, hou aan met bid. God beloof om bekering in die harte van al sy kinders te bewerk, en hy is getrou. Hy sal doen wat hy sê met die wat syne is. Ons is veilig in sy sorg. Vertrou hom. Ons God het ons lief en daarom troos hy ons met die wete dat ons verlossing vir ewig veilig is. Wanneer ons nauwkeurig hieroor nadink, moet het ons op ten minste twee maniere lei. Een is liefde. Ons het hom lief wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons het die een lief wat ons oneindig lief het. Sy liefde sal ons beslis laat deurdring tot sy heerlikheid. Die ander is vreugde. Ek bedoel vreugde in christelike en bybelse sin. Dit is daar die vreugde wat veel dieper gaan as 'n glimlag op jou gesig. Dit is die vreugde van selfvertroue en tevredenheid om te weet dat jy veilig en beskut in jou Vader se hande is. Dit is 'n vreugde wat homself kan en moet uitdruk in lofprysing. En ons sal dit binnenkort weer doen. Maar ons ewige sekuriteit gee ons ook vreugde, wanneer ons nie meer ons stemme in sang kan verhef nie. So diep gaan dit. Die liefde wat ons het, en die vreugde wat ons ervaar, is alles vanweë God se soewereine genade. Inderdaad, ons aanbid sy barmhartigheid en getrouheid. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou met die sing van Psalm 51 en daarvan verse 3, 6 en 7. Gee my weer levensvreug, die soete smaak wat ek moet mis in sonde smart verlore. Gee my gewilligheid uit vreug gebore, wat weer uw diens vir my 'n vreugde maak.
Gemeente, kom ons gaan na die Here in dankgebed.
Barmhartige God en Vader, groot van goedertierenheid is U, langmoedig. Ja, Heere, U het in U goeie raad en kennis ons uitverkies. Ondanks die feit dat ons in Adam in sonde ontvangen gebore word, so seker weet ons dat ons by U veilig is. Soos wat ons nou net gesing het, laat ons in vreug weer U lof besing. Want Heere, U neem ons sondeskuld van ons af weg. U Seun het vir ons daar die offer gebring, deur aan een kruis te sterf. Heere, volgende week mag ons ook daarvan weer en daardoor versterk word as ons nagmaal vier. Die wete dat ondanks ons sondes ons in uw koninkryk opgeneem is en saam met u aan tafel mag sit. Dit is wat ons verlossing beteken. Maar Heere, dan kan ons nie onverskillig daarmee omgaan nie. Dan kan ons nie leef soos ons wil en doen wat ons wil en as het ons pas weer een keer kerk toe kom en dan weer vir die hele tyd nie, Heere, nee. As ons werkelijk deur U geregverdig is, dan bewerk U ook bekering, dan wil ons in U weer wandel, dan wil ons in oprechtheid lewe, en dan wil ons ons sondes bely, want Heere, daardoor bedroef ons U, en ons wil dit recht maak. Neem ons by die hand, en lei ons op U weer. Want Heere, as ons op U weer gaan, dan sal U ons pad gelyk maak. Heere, niemand kan daar die sekerheid van ons wegneem nie. Laat ons dit uitleef, elke dag weer, maar ook bly bid vir diegene wat hulle nog tot U moet bekeer, of diegene wat weggedwaal het van U, dat hulle weer sal terugkeer na U toe. Want Heere, daar is geen sonde te groot vir U om te vergewe nie. As ons in oprechte berou voor U ons sondes bely, dan is die bloed van U Seun Jesus Christus voldoende om ons skoon te was. Een geweldige vreugde is dit om in daar die sekerheid te mag leef en een ongelooflike groot genadegave wat ons uit U hand ontvang, onverdiend. Ons bid U dit om Jesus Christus wil. Amen.
Gemeente, ons sal nou ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en ons sal een antwoord sing, Psalm 32, daarvan die verse 3 en vers 6. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie, my hart gegrendel, of my mond weerhou nie, ek het bely, wat my van U vervreem, U het my skuld
genadig weggeneem. Daarmee kan ons antwoord. Kom ons gaan staan en dan luister ons naar die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Gemeente, u krijg nou geleentheid om die gaves aan die Here te gee, wat bestem is vir die kerk en hulpbehoevende kerke. En daarna sal ons as slotsang sing lied 305, alle verse. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.
Amen.